Gemeentelijksheren, wat is de mens? Dat is een vraag die nog wel eens op verschillende manieren gesteld wordt. Als iemand heel zwak is, ziekelijk, dan wordt er nog wel eens gezegd, ja, wat is de mens? Broos, zwak, vergankelijk. Of wanneer iemand in zonde gevallen is, of zich gedragen heeft op een manier die ons tegengevallen is, ja, dan kun je het onderling ook wel eens zeggen. Ach ja, we hadden het kunnen weten, want ach, wat is de mens? Het kan trouwens ook heel positief klinken. Het woord van God gaat ons daar op een bepaalde manier in voor. Ik denk aan Psalm 8, waar we lezen, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En des mensen zoon, dat gij hem zoekt, hebt hem een weinig minder dan de engelen gemaakt en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Nou wordt de mens getekend als het beeld van God, als onderkoning in de schepping. Als iemand die door de vermogens die de Heere in hem heeft gelegd tot geweldige dingen in staat is. Die mens die mag de schepping ontginnen, dingen ontdekken, zaken in cultuur brengen, van alles tot stand brengen. En gemeente, we weten, wat is die mens in dat opzicht tot grote hoogte gestegen? De prestaties van de mens in wetenschappelijk en in technisch opzicht grenzen aan het ongelooflijke. En het eind is nog niet in zicht. Wat is de mens? Staat hij zo bezien, niet op een geweldige manier op de foto, als een mens die het gemaakt heeft? Straks krijgt hij in Openbaring 13 het getal 666. Net nog geen God, want dat is 777. Maar toch wel er tegenaan. Kan het nog hoger, zou je zeggen. Nu horen wij in deze week in het Lijdensevangelie. En daarin wordt ons ook de foto van de mens getoond. Zie de mens. Wat een verschil. Niet de gezonde, de krachtige, de ambitieuze mens, maar een gebroken, verzwakte, bespottelijke mens. En wat is nu waar? Wat is nu werkelijk de mens? Is dat die mens die tot grote hoogte gestegen is, zo zelfs, dat hij op de maan kan rondlopen? Of is dat hij die naar de aarde neerdaalde? Van wie Jesaja zei, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dat zijn vragen, gemeente, die ook in de voorbereiding rond het heiligavondmaal naar ons toekomen. Wie ben ik? Wat betekent mijn mens zijn in het licht van de heilige God? En wie is hij, van wie de belijdenis van Nicea zegt dat hij om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, vlees is geworden uit de maagd Maria en een mens geworden is? En wie wil hij voor mij zijn? We gaan naar onze tekst horen luisteren onder het thema Zie de mens. Drie gedachten. In de eerste plaats, dat zegt Pilatus. Vervolgens, dat verkondigt God de Vader. En tenslotte, dat wil Jezus zijn. Zie de mens, zegt Pilatus. Dat verkondigt God de Vader. En dat wil Jezus zijn. Is het nu nog niet genoeg geweest? De soldaten hebben in het wachtlokaal van Pilatus een ruwe spel met Jezus gespeeld. Ze hebben hem uitgedost als een spotkoning, een scharlaken rode mantel om zijn bebloede schouders, een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt, een rietstaf in zijn hand. Op een bepaalde manier heeft dat indruk gemaakt op Pilatus. Hij wordt er ontroerd van. Deze Jezus, deze mens, roept zijn medelijden op. Zeker, Pilatus is een lafaard. Hij is een onrechtvaardige rechter. Hij heeft een sceptische levensinstelling. Aan een hogere waarheid gelooft hij niet. Wat is waarheid? Zegt hij. Pilatus is een grove egoïst, zo moet je het zeggen. Die alles en iedereen, ook Jezus, offert op het altaar van zijn eigen belang. En die zijn geweten het zwijgen oplegt. Dat is de schrijnende werkelijkheid bij deze rechter. We kunnen het niet anders zeggen. En toch zit Pilatus met Jezus in zijn maag, om zo te zeggen. Immers, hij heeft herhaaldelijk geconstateerd dat Jezus onschuldig is. Wat dan? Jezus vrijlaten? Dat zou voor de hand liggen. Dat zou ook rechtvaardig zijn. Jongens en meisjes, moet je nou eens voorstellen, hè, dat iemand voor de rechter staat. Hij is aangeklaagd dat hij hele erge dingen gedaan heeft. En die rechter die heeft dat allemaal eens bekeken. Die heeft dat allemaal gehoord en die heeft vragen gesteld. En die komt tot de conclusie, ja, maar deze man of deze vrouw is onschuldig. Nou, wat zou er dan moeten gebeuren? Die man of die vrouw, die zou vrijgelaten mogen worden. Die zou weer naar huis kunnen gaan. Die zou geen straf hoeven te dragen. Nou, dat zou toch ook met de Heer Jezus moeten gebeuren. Pilatus heeft al een paar keer gezegd, hij heeft niets verkeerds gedaan. En dat is ook zo. Hij heeft alleen maar goede woorden gesproken. Hij heeft alleen maar goede dingen gedaan. Denk eens aan alle wonderen die hij verricht heeft, waar zoveel mensen werkelijk mee gezegend zijn. Dan hoeft hij toch niet gestraft te worden. Dan kan Pilatus hem toch vrijlaten. Maar Pilatus durft niet. Uit angst voor die mensen die daar voor hem op het plein verzameld zijn. Die uitzinnige menigte. Pilatus heeft in een eerder stadium geprobeerd op een andere manier hem in vrijheid te stellen. Hij plaatste hem op tweetal met Barabbas. Maar die opzet is mislukt. Het volk koos unaniem voor Barabbas. En nu probeert Pilatus het nog eens op een andere manier. Die krijsende massa die daar voor hem staat. Dat zijn toch zeker mensen. Dat zijn toch mensen met een hart in hun lijf. En dat hart in hen, dat zal toch wel spreken. Als ze deze toegetakelde Jezus, een gebroken en bebloed mens, voor zich zien. En daarom leidt Pilatus hem naar buiten. En hij herhaalt het nogmaals. Dat hij in Jezus geen schuld ziet. Zie, ik breng hem tot u uit. Opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. En als Jezus dan daadwerkelijk naar buiten komt, zo toegetakeld als die is. Dan zegt Pilatus het nog eens met deze woorden. Zie, de mens. Zie, let er nou eens op. Kijk er niet langsheen. En ik zeg het maar met mijn woorden, zoals Pilatus het gedacht kan hebben, wees nou eens eerlijk. Wat wil je nou nog met deze mens? Vinden jullie hem nou ook geen zielig geval? Wat is jullie reactie nu? Jullie hem zo hier zien staan. Pilatus verwacht, hoopt in elk geval, dat ze zullen zeggen, ach ja, het is waar ook. Wat moet je nou nog met zo'n mens? Zullen we maar loslaten? Hij heeft zijn portie langzamerhand wel gehad. Maar weer rekent Pilatus helemaal mis. Hij peilt de ziel van dit volk niet. Het effect van zijn actie is averechts. Want als de Joden zo Jezus voor zich zien, dan worden ze helemaal hysterisch. En dan zeggen ze, aan het kruis met hem. Deze onttakelde mens die zegt dat hij de Messias is. Dat hij Gods zoon is. Weg met hem. En dan geeft Pilatus het op. Dan moet het maar gebeuren. Dan moet hij maar gekruisigd worden. Dan is de stadhouder tenminste van het gezeur af. En dan heeft het volk zijn zin. En op dit punt, gemeente, houden we even halt. Dan kijken we eens even terug. Kijken we in de spiegel. Waar zat het nou vast bij Pilatus? Och dat hij op een bepaalde manier nog medelijden had met Jezus, dat spreekt ons ook nog wel aan. Dat is toch nog een trek van menselijkheid bij deze man. Maar toen het erop aankwam, koos hij ondanks zijn medelijden met Jezus voor zichzelf. Hij had liever zichzelf dan Jezus. Ziet u Pilatus, gemeente? Hij zit hier vanmorgen in de kerk. Hij luistert aandachtig naar het Leidersevangelie. Soms kan hij er zo door aangedaan zijn dat hij even een traantje wegpinkt. Als hij zich inleeft in alles wat er met Jezus gebeurd is. Hij lijdt mee. Maar nu komt hij voor de keus te staan. Of mijzelf dienen, of Jezus. Als hij Jezus volgt, dan moet hij er zelf aan. Dan kan hij niet blijven leven zoals het nu is. Als hij voor zichzelf kiest, dan moet Jezus eraan. Want die past niet in het schema van zijn eigen ik. En wat gebeurt er? De tranen drogen op en de keuze is gemaakt. Ik kies voor mezelf. Jammer voor Jezus. Maar ik zie geen andere mogelijkheid. Dan moet hij maar worden weggeleid. Weg uit mijn ogen, weg uit mijn gedachten, weg uit mijn wereld. En ik zeg het de Joden na. Weg met hem. Dat is Pilatus. Of bent u dat? Of jij? Of ik? Ontroerd misschien, maar ongebroken. Kiest voor jezelf, voor je eigen idealen, voor je eigen belangen, voor je eigen naam. Voor een leven dat iets oplevert voor jezelf. En dat is nou precies, gemeente, zoals wij allen van nature zijn. Wij kozen in adem al tegen de Heer en voor onszelf. Dat is onze oerzonde. Maar zo kun je niet aan de tafel van de Heer komen. Die volgende week staat aangericht als hij het geeft. Dan heb je geen deel in het rijk van Christus. Aan de tafel van de Heere en in zijn koninkrijk is alleen plaats voor mensen die hun Pilatushouding hebben opgegeven. En die zichzelf hebben overgegeven aan Christus. Maar wie zal dat nou ooit vanuit zichzelf doen? Gemeente, juist het lijdensevangelie laat ons zien wie wij zelf zijn. En hoezeer wij de geest van Christus nodig hebben om het portret dat het evangelie van ons tekent te aanvaarden. Kennen wij daar iets van? Dat is toch het eerste stuk in de voorbereiding. We zullen het straks weer horen. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Nee, u hoeft een ander de maat niet te nemen. Daar kunnen we ook wel eens toe geneigd zijn, niet waar? Moet die nou aan het avondmaal? Nee, nee, blijf dan bij uzelf. Want een ieder bedenken bij zichzelf. Voor Gods aangezicht. Dat vraagt tijd en aandacht. Is het niet de vloek van onze tijd, gemeente, dat wij zo verschrikkelijk snel leven? Dat we ook over deze dingen heel snel heen leven? Neem daar nou eens de tijd voor. De zaak is er belangrijk genoeg voor. Het gaat immers om eeuwigheidsbelangen. Neem nou het lijdensevangelie in deze week eens in de hand. Stel die vraag eens. Wat zegt dat evangelie ook over mijzelf? Nee, niet om daarbij te blijven staan. Dat bedoelt de Heere nooit. Maar we moeten het ook niet overslagen, meten. Trouwens, zou de Heilige Geest zo werken? Dat hij dat laat overslaan? Is het de Heere Jezus niet geweest die juist vlak voordat hij ging lijden en sterven de komst en het werk van de Heilige Geest aankondigde en tekende en onder andere zei, als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde. Wat is de kern dan van die zonde? Dat voegt de Heiland eraan toe. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Gemeente, dat wordt dan mijn diepste nood. Ik heb Christus, de zaligmaker, zo lang laten praten. Zo lang laten staan. Wat wordt juist dat mij tot schuld? Ik ga de dwaasheid van mijn ongeloof inzien en beleiden. Wat is de mens? Als God hem niet krachtdadig omzet, dan kiest hij voor zijn eigen dood. Hij, dat wil zeggen wij zijn zo. Maar wie zich van Jezus afmaakt, zoals Pilatus dat hier doet, die heeft de dood lief. Zie de mens. Daar zit ook nog een heel andere kant aan. En die gaan we vervolgens horen. Dat verkondigt God de Vader. Zie, ik breng hem tot u uit, zegt Pilatus. Maar is dat Pilatus' stem wel? Ja, natuurlijk. Van wie anders? En toch hoor ik daarachter en daarboven niet een hogere stem klinken, zoals we dat vaker in het Leidersevangelie tegenkomen. Denkt u maar aan de hoge priester Caiaphas, ook zo'n man. Die koos voor zijn eigen belang, zijn eigen positie en die vol van haat was tegen Jezus. En dan zegt Caiaphas tegen de Joodse raad, we vinden dat in Johannes 11, gij verstaat niets, jullie begrijpen er helemaal niks van. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. En dan plaatst de schrijver van het evangelie, Johannes, daar de volgende kanttekening bij. En dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. Caiaphas had het zelf niet door. Maar ondertussen verkondigde hij het evangelie in zijn rijkste vorm. Dat er één mens zou sterven voor dat volk dat God gekozen had. En dat op een manier dat niet het hele volk verloren gaat. Nou, zo mogen we hier achter Pilatus, die zich van niets bewust is, de stem horen van God de Vader. Zie, ik breng hem tot u uit. Zie, de mens. Zie, zegt de Heere, dat is er nu van u geworden. O mens, hier in de toegetakelde Jezus ziet u hoe u uw glorie, uw heerlijkheid bent kwijtgeraakt. Wat de gevolgen zijn van uw zonde. Zie, de mens met een purperen, een scharlakenrode mantel om de schouders. Wij waren immers van koninklijke komaf. Geschapen om onderkoning te zijn in Gods schepping, vertegenwoordiger van de hoogste God. Maar kijk eens, het is een versleten mantel geworden. Een afdankertje, zou je kunnen zeggen. En dat zijn wij geworden toen wij de Heere verlieten. Een verjaagde koning. Een balling die in de vreemde leeft, die zijn luister is kwijtgeraakt. Vergane glorie, buiten het paradijs. Buiten de gemeenschap met God. Ja, de sporen zijn nog wel te herkennen. Vandaag in zoveel wat de mens neerzet en wat hij presteert, zoals we dat aan het begin van de preek hoorden. Maar de glans is eraf. Zie de mens met een doornenkroon op. Ook weer dat koninklijke verleden, maar in plaats van parels doornen. Teken van vervloeking. O ja, nog ontwikkelt die mens zich. En hij zal zich blijven ontwikkelen. Inmiddels is die mens zover dat hij een atoombom kan maken en zichzelf en de hele wereld kan vernietigen. Zover is de mens gekomen. De vloek rust erop. En dan die rietstaf. Jezus' rechterhand, zoals Matthäus dat vermeldt in zijn evangelie. Zie wat er van de mens is geworden. Dat teken van zijn majesteit geeft geen vastheid meer, maar doorboort zijn hand. Gemeente, een mens kan zich heel wat verbeelden. Maar dan kan een sceptertje in het rond zwaaien alsof de hele wereld aan zijn voeten ligt. Hebben we het al ontdekt, diep in ons eigen hart. Dat ik dat op de troon wil zitten, dat zijn scepter wil zwaaien ten koste van de Heere. Maar het is nep. Wie op zijn eigen scepter wil steunen, die treft alleen zichzelf. Gemeente, zie in de lijdende Christus, de mens, het omgekeerde koningschap. Van Adam en zijn koningschap, en ook van dat van u en van mij, is niets meer te verwachten. Die mens, eens zo glorieus, zo ongeschonden, is geslagen en gebutst aan alle kanten. Overal bloed en wonden. Zorgen en ellende. Overal dood en ziekte. Dat is de mens geworden. Zo laat God hem aan ons zien in het Leidersevangelie. Bekijkt u deze foto nou eens goed. Zie je jezelf staan? U bent geportretteerd, jij, ik ook. Dat is niet verheffend. Vindt u ook niet? De Heer zegt maar niet, zie dat is nu een mens. Dan zou het nog heel algemeen zijn. Nee, zie, dit is de mens. Waarvan u, jij en ik ook een exemplaar zijn. Kijk eens goed vanmorgen. Zie je jezelf? Hoor je je naam noemen? Misschien is er iemand die zich bij wijze van spreken nu losrukt en zegt, dat wil ik niet zien. U keert u af en u doet zoals een struisvogel die zijn kop in het zand steekt. En je doet alsof er niks aan de hand is. Alsof je zelf misschien een gunstige uitzondering op die regel bent. Maar laat het dan je gebed maar zijn. Heere, wilt u het me laten zien? Wilt u het me laten ervaren in mijn hart dat het werkelijk zo is? Mij te leren zien zoals uw woord mij tekent. Gemeente, het evangelie van Christus lijden roept tot schuldbelijdenis. Nergens leer ik mijzelf dieper kennen dan hier. In de spiegel van de lijdende Heer Jezus Christus. Zie de mens waar ik hem de straf zie dragen. Dan leert de Heilige Geest mij mijn strafwaardigheid erkennen. Gebeurde dat? In uw, in jouw leven. Dat we beleden. O God, ik ben koning af geworden. En ik heb door mijn zonden uw zoon tot een spotkoning gemaakt. Zeg je dan met verdriet in je hart? Is je hart, nee niet, maar geroerd, gebroken. Dat hebben we nodig, gemeente. Zie, mens. Hij draagt de tekenen van ons vervallen mens zijn. De rafels daarvan hangen hem om de schouder. Nee, deze tekenen horen niet bij hem. Maar die worden op hem gelegd. Omdat hij de plaats van zondaars inneemt. Omdat hij hier staat als borg van zijn volk. Wat een liefde, gemeente. Ben u ook daarvan onder de indruk? Dat hij dit nou vrijwillig wilde ondergaan. En nu weten we tegelijkertijd wat er van al het onze overblijft. Alleen maar de dood. Zo leren we als het goed is, eens en voor altijd af. Om vanuit de mens te vertrekken. Dat moet je dus ook maar nooit doen. Juist ook niet in de voorbereiding op het Heilige Avondmaal gemeente. Die neiging kunnen we hebben. Hè? Om het in onszelf te zoeken. Maar dan kom je alleen maar vaster te zitten dan je al zit. Niet denken, ik moet toch eerst dit en ik moet toch eerst dat. Want dan ga je dus weer helemaal uit van jezelf. En dat probeert u misschien al jaren. Maar je komt er geen stap verder mee. Kijk eens. En hoor eens wat God de Vader hier verkondigt. Zie, ik breng hem tot u uit. Zo spreekt God de Vader vanmorgen tot ons. En de Heilige Geest tekent de heiland in het evangelie voor ons uit. Wat is dit? Nota bene uit de mond van Pilatus. Een rijke boodschap. Boven alles uit verkondigt de Vader het. Zie, ik breng hem tot u uit. Tot u, zegt de tekst. Ziet u hem? Ziet u het geweldige wonder? De Heere zou zijn zoon voor ons kunnen afschermen. Hem aan ons kunnen onthouden. Hij zou er het volste recht toe hebben. Maar zie, hij heeft gedachten van vrede over zondaars. Hij presenteert zijn lieve zoon aan ons als borg die de plaats van de zijnen inneemt. Vanmorgen brengt hij ons in het evangelie naar ons toe. Wie is hij nu? Voor u. Dat is de vraag die vanuit dit evangelie naar ons toe komt. Sinds hij met ons te maken wil hebben in het evangelie, hebben wij met hem te maken. Stemde u Barabbas? Hier is Jezus weer. Ik breng hem tot u uit. Tot wie? Tot vrome mensen? Tot bekeerde mensen? Tot godvrezende mensen? Wel nee. Tot tegenstemmers. Tot kruisigers die hem wel weg kunnen kijken. Tot mensen die hun zonden opstapelen tot in de hemel. En tot mensen die met een keurig kerkpak aan denken dat ze het aardig gedaan hebben. Och, gemeente, tegenover Christus maakt het uiteindelijk geen verschil. Want of je nou links of rechts aan het kruis voorbij gaat, is precies hetzelfde. God de Vader plaatst hem vanmorgen pal voor ons. Had u niets meer verwacht? Had iemand zich al voorgenomen om volgende week maar thuis te blijven? Want het is toch avondmaal. Die mensen heb je ook altijd. Ik weet niet hoe dat hier is, maar mensen die zeggen nou, lange diensten en zo, ik blijf maar thuis. Het is toch niet voor mij. Ja? Dacht u dat? Nee, toch? Of iemand die wel zich voorneemt om te komen, maar bij voorbaat al zegt, dat is toch niet voor mij. Hier is hij. Zie, de mens. Dwars door de mist van uw gepieker en getoppen, van al uw tegenredenen heen, breekt de zon van deze Christus door. Dan moeten we nog even terug naar Pilatus, gemeente. Hij zegt, zie, ik breng hem tot u uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Gemeente, in Johannes 19 is het de tijd vlak voor Paas. Nu weet, het paaslam dat gegeten werd, dat mocht niets gebrekkigs in zich hebben. Nu, hier keurt God de Vader zijn paaslam. Er mankeert niets aan hem, zegt hij. Dit is mijn lam. Ik vind in hem geen schuld. Hij en hij alleen voldoet aan alle eisen. Een ander paaslam is er niet. U zoekt het tevergeefs naar. In uw eigen hart. Of waar dan ook. En nu breng ik mijn volmaakte lam tot u uit. Weet u wat u nou nodig hebt? Om volgende week op de juiste manier avondmaal te kunnen vieren, als God het geeft. Maar ook wat u nodig hebt om straks voor God te kunnen verschijnen. Want gemeente, dat ligt altijd in elkaars verlengde. Daarom zei ik ook al, elke dag is ten diepste voorbereidingsdag op de eeuwigheid. Maar dat mag dan wel in een week van voorbereiding een speciaal accent krijgen. Maar wat heb je nou nodig? Dit, paaslam. Het enige dat voldoet. Het lam waarin geen schuld is gevonden. Ook de Vader vindt in hem geen schuld. In hem niet. Maar op hem rust de schuld van heel zijn volk. De Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen, profeteerde Jesaja. Mag ik nou avondmaal vieren? Mag ik u eens vragen? Wie is het lam voor u? Bent u het met de Heere eens geworden over zijn lam? Hebben u het geleerd in beginsel om een streep te halen door alles wat van uzelf is? En bent u alleen maar tevreden met dit lam? Dan is de Heere ook met u tevreden. Want hij heeft genoeg gedaan aan al Gods recht. En dan mag ik ook genoeg hebben aan hem. Dan brengt de Geest hem in mijn hart. Dan komt Christus door het geloof in mijn hart wonen. En ik mag al mijn rust vinden in hem alleen. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol verwondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Zie, ik breng hem tot u uit, zegt de Heer. Zeg nou eens, wat mankeert er nou aan dit lam? Wat zou er nog van uw kant aan toegevoegd moeten worden? Zolang je je eigen schuld ontkent en Christus onschuld niet erkent, dan leef je in onmin met God. Hij komt vanmorgen naar u toe. Heb toch genoeg aan mijn lam. Ziet u Jezus? Daar is hij. De kleding die het evangelie tekent. Kijk eens goed naar die kleding en al die andere attributen. En hoor het. Zie de mens. En als laatste, dat wil Jezus zijn. Iemand denkt misschien, ja, maar klopt dat nou eigenlijk wel? Dat Jezus dat wil zijn, deze mens. Heeft hij niet gebeden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Jazeker, het is een geweldige strijd voor hem geweest. Om te blijven in de weg die zijn vader hem gewezen had. We lezen het zelfs in de brief aan de Hebreeën, dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Uit hetgeen hij geleden heeft. Maar dwars door de strijd heen bleef hij verenigd met de wil van zijn vader. Was hij bereid om dit volstrekte antitype te worden van de mens zoals God die bedoeld heeft? Zie de mens. Dat betekent zoveel als hij is onderweg naar u toe. Hij stelt ook zichzelf via het evangelie aan u voor. Hij komt vanmorgen naar ons toe. Hij presenteert zich aan ons. Jongeren, op school dan moet je van tijd tot tijd een presentatie houden. Dan moet je op een bepaalde manier jezelf neerzetten en wat je kunt. En dan word je ook beoordeeld. De Heer Jezus presenteert zich in dit gedeelte aan ons. Zie, ik ben de mens. Hij wordt niet naar buiten gebracht tegen wil en dank. Hij wil niet verborgen blijven. Want hij is de zaligmaker. En dat zaligmaken, gemeente, dat gebeurt niet ergens achteraf. Nergens in een hoekje. Zodat niemand het rechte ervan weet. En zodat hij onbereikbaar is voor zondaars. Hij komt ervoor uit. Wanneer God de Vader hem in het evangelie laat zien. Wanneer de Heilige Geest hem tekent in het Leidersevangelie. Dan presenteert tegelijkertijd Christus zelf zich aan ons. Want de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze werken volmaakt samen in de zaligheid van zondaars. Hier op Gabbata, die plaats bij Pilatus, rechtszaal. En straks op Golgotha. Spant de drie enige God zich in om zondaars te verlossen. Zie de mens. En gemeente, dan mogen wij niet over het hoofd zien dat dit kleine zinnetje alleen maar is opgetekend in het evangelie naar Johannes. Hoe begint dat evangelie ook alweer? Nou, misschien dat de jongens en meisjes het wel weten. Het evangelie naar Johannes, hoe begint dat? In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord, dat is Christus. Hij was en is God. Daar legt Johannes in heel zijn evangelie sterk de nadruk op. Johannes 1. Christus was God. Johannes 19. Zie, de mens. Twee polen waartussen het werk van Christus plaatsvindt. Christus was en leefde in de heerlijkheid van God zijn Vader. Maar hij werd vrijwillig mens. Om mensen die van God vervreemd zijn, met God te kunnen verzoenen. Dat begon al in Bethlehem. Dat voltooit zich op Golgotha. Hij zocht en hij zoekt het verlorene. Totdat hij het vindt. Waar vindt hij het? Hier. Waar hij staat op Gabbata. Hier, waar die mens compleet onttakeld is. Daar vindt hij het verlorene. En nu kan hij zeggen, dit is de mens. Zo is die mens geworden. Zo bent u geworden. Kind van God, zegt hij, zo neem ik nu uw plaats in. Ik word die afzichtelijke mens. Aan wie geen eer meer te behalen is. Dit ben ik. In uw plaats. Adam, de eerste mens, wilde als God worden. Jezus, de laatste Adam, was God en wilde mens worden. Adam streefde naar boven. Jezus daalde af naar beneden. Adam wilde zich het koningschap van God wederrechtelijk toe-eigenen. Jezus draagt een scharlakenrode mantel om de dwaasheid van Adams mislukte koningschap te verzoenen. Adam greep naar de gouden scepter om zelf koning te zijn. Jezus aanvaardt de rietstaf. Adam wilde zich kronen met goddelijk diamant. Jezus draagt de doornenkroon, teken van de vloek. Het woord was God. Zie, de mens. Ja, zo'n mens. Zo'n bebloede, besmeurde, bespottelijke mens. Met wie iedereen de draak steekt. Zo'n mens wilde hij worden. Want zo'n mens zijn wij. En hij presenteert zich vanmorgen aan ons, gemeente. Zien wij en erkennen wij dat wij zo'n mens zijn. Hij wil het juist ook aan het avondmaal de zijnen verzekeren. Ik werd een spotmens voor u. Opdat u de eeuwige dood niet zou hoeven sterven. Kind van God, wat heb u dat steeds weer nodig? Om zo de blik op hem te richten en daarin tegelijkertijd uzelf te zien. Wat kan het geloof zwak zijn en ingezonken? Hoe was het nou? Sinds de vorige avondmaalsviering, laat het pijlloot eens uit in uw leven. Was er nu een toenemen in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus? Of kwam het plantje van het geloof er zo verlept bij te hangen? Spoor de oorzaak daarvoor eens op in uw leven, in het licht van Gods woord. En keer terug naar de Heere met belijdenis van schuld. En schuil opnieuw achter deze spotmens die in uw plaats wilde gaan staan. Kan het voor mij nog wel? Vraagt iemand. U moest eens weten wat er in mijn leven allemaal gebeurd is en wat ik heb uitgesproken. Ach, dat hoef ik niet te weten. De Heere weet het al lang. En ondanks dat, of moet ik zeggen, juist daarom, brengt hij zijn zoon, de spotkoning, naar u uit. Opdat u in hem uw heil, uw hoogst geluk zult vinden. Opdat u zult afzien van uzelf en alleen maar op zult zien tot hem. Gemeente, wij worden in het evangelie allemaal opgeroepen om te zien. Zie de mens. Ja, ook u of jij die nog onbekeerd bent. Want dan kom je niet meer weg vanmorgen. Gemeente, onbekeerd zijn heeft geen wettelijke status in de kerk, hoor. Dan kunnen wij misschien wel eens denken dat het gewoon is, maar het is abnormaal als je in het licht van dit evangelie onbekeerd blijft. Nooit legitiem. Kom, wees daar in deze week van voorbereiding nou ook eens mee bezig. Als het niet goed zit tussen de Heere en je hart, als je dan niet naar de Heere kunt gaan met een verbroken hart, ga dan maar naar hem om een verbroken hart. Zie op hem alleen. Nee, niet op de manier van dat volk daarvoor Pilatus. Want wie zo kijkt en blijft kijken in ongeloof, die verkijkt zich op de Heere Jezus. Die ziet aan hem voorbij. Die schat hem niet op waarde. Wat vreselijk. Als je hem dan straks zult moeten zien. Want elk mens zal hem straks in de ogen zien, gemeente. Dat is aangrijpend. Ook zij die hier op aarde van hem wegkeken. In het laatste geval zul je de ontmoeting met hem niet overleven. Dan blijft alleen maar de toorn van het lam over. Maar zie nu deze mens op een gelovige manier. Als de mens in wie u uw redder mag begroeten. Als hij daar staat in mijn plaats, gemeente, dan hoef ik daar niet meer te staan. Dan hoef ik niets bij te dragen aan mijn eigen redding. Leg nu alle krampachtigheid maar af. En wees tevreden met het Lam van God. Zie de mens. God de Vader brengt hem vanmorgen tot ons uit. Opdat we niemand zien dan Jezus alleen. Wat is uw antwoord? Wat is jouw reactie? Gaat het al zingen? Mijn God,
die mens werd.
U zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan, ook voor mij. Amen.